ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Bedankt om te luisteren naar deze podcast. Bedankt voor het delen ook. En als je deze podcast wil steunen, dat kan je doen door, als je een boek bestelt, dat te doen via de website van de podcast. Dus via wimoosterlink.be. Daar vind je de show notes van alle afleveringen met linken naar alle boeken die we noemen. Wel, als je op zo'n link klikt en je bestelt via die link, dan krijgt de podcast daar een klein percentage op. Zo help je de podcast overleven. Dank je wel daarvoor. Mijn gast in deze aflevering is Martin Heylen, geboren in 1956, televisiemaker. Hij heeft een deel van zijn carrière aangebeld bij willekeurige huizen om aan de mensen te vragen hoe hun leven eruit ziet. Hij deed dat onder meer voor Man bijt hond. Voor zijn reeks Terug naar Siberië uit 2006 kreeg hij de prijs van televisiekritiek. Hij maakte ook God en Klein Pierke, Dr. Livingstone samen met Philip Goebbels, Terug naar eigen land en Heylen en de herkomst. Wij praten met elkaar kort nadat zijn reeks Uncle Martin op televisie kwam, waarin hij naar Amerika trok op zoek naar een tak van zijn familie. Bij het programma hoort ook een boek. Ik dacht dat ik een kleine familie had. Ik zocht Martin thuis op in zijn appartement in Oostende. Hier komen geen camera's hoor, zei hij toen ik binnenkwam. We gingen zitten in zijn werkkamer, omgeven door boekenkasten en wereldkaarten. Hij vertelt waarom hij precies in Oostende woont. Hij toont het avonturenverhaal dat zijn vader hem gaf als kind. We praten over de bijzondere creatieve fase waar hij nu in zit, over het land dat hem het diepst onder de huid is gekropen, over werken in een fabriek, over zijn twijfels als tv-maker en over zijn stress voor dit gesprek. En hij haalt het boek boven dat helemaal met hem meereisde naar Amerika op reportage. Alle boeken en auteurs die je hoort staan dus zoals steeds op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast Drie Boeken. En dan nu, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Martin Heylen.
Het is een werkkamer waar we nu zijn. Een werkkamer waarvan ik hoop dat ik hier ooit ga kunnen zitten, gewoon mijmerend en terugkijkend op werk of wat ooit werk geweest is of wat mij ooit inspiratie tot werk zou moeten geboden hebben.
Boeken dus?
Maar omschrijf maar.
Maar ook kaarten?
Hè? Ja, aan de ene muur, ik kan het zo wel zeggen, hangt een grote wereldkaart. En dat komt omdat ik eigenlijk al heel mijn leven graag naar kaarten kijk. Niet alleen naar een wereldkaart, maar daar, achter die zetel daar, liggen ook wel een stuk of 20-30 wegenkaarten. Ik ben daar ook verzot op. Ja. Dat is iets dat nu uit gebruik aan het gaan is, omdat iedereen een GPS heeft. Maar dan nog, als wij op reis gaan, neem ik telkens de wereldkaart van het betreffende land mee. En ik herinner mij ook als ik door Afrika trok met de cameraploeg of privé, dat ik dan echt, ik was al van voor de reis was ik al gebiologeerd door die groene en donkere vlekken waarvan je zeker wist, dit is oerwoud, dit is broesen. En daar liep dan zo'n klein wegje door. Dus ik vind dat fantastisch. En op die wegenkaart zie je dan ook de grote rivieren. Ik heb ook iets met rivieren, ik heb iets met de zee. Wereldkaart, daar hangt nog een andere wereldkaart, die is veel kleiner. Dat is een scratch map die mijn dochters mij ooit cadeau hebben gedaan.
Ah, waar je moet afkrabben.
Als je in een land geweest bent, dan krab je dat weg.
Oh ja, wacht.
En dat was oorspronkelijk bruin en je zult nu zien dat, dat de werelddelen in andere kleuren staan.
Maar je ziet daar waar je nog niet geweest bent eigenlijk.
Ja, en dat is heel boeiend, want dan, maar het is ook niet mijn bedoeling om nu mijn ecologische voetdruk nog groter te maken. Maar wat wel interessant is, is dat je ziet waar je niet geweest bent. En sommige dingen storen mij enorm.
Wat?
Zoals bijvoorbeeld dat ik... kan eventjes...
Zullen we maar.
Ja, mag.
Ja, natuurlijk.
Ja, bijvoorbeeld die verbinding. Ik ben nog nooit in Egypte geweest. Ik ben dus wel Afrika doorgereisd, van het zuiden tot het noorden.
Ah, ja, ziek,
maar dan stopt het bij Egypte. Ja. Bij Sudan stopt het, daar ben ik nog geweest. En dan is er zo precies geen verbinding. En dat irriteert mij mateloos.
Dus je hebt eigenlijk het Noord-Afrika bijna niks
bijna
geweest.
Niks in Noord-Afrika.
En dat is inderdaad zo, dat vind ik ook wel gênant.
Alleen Marokko. Ja, dat is heel vreemd.
Waarom stoort je dat?
Wacht, ik ben er nog niet geweest omdat het woestijn is. Ik ben geen woestijnliefhebber. Okay. En waarom het mij stoort, ik zou het echt niet weten vanuit een soort kinderlijkheid, denk ik, dat ik vind. Ja, ik heb vroeger veel boeken gelezen waarbij ontdekkingsreizigers met ofwel paarden of olifanten of auto's of camions een heel continent doorstaken. Ik wou dat eigenlijk ook doen, maar ik ben er precies nooit in geslaagd. Misschien is dat. Ik zeg, het is kinderlijks. Hè? En Iran, daar ben ik ook nooit geweest. Want anders, zoals je ziet, Siberië heb ik gedaan, China en zo van die dingen, India. En als ik nu één keer in Iran zou kunnen komen, gewoon maar om die cultuur te zien. Want dat alleen nu is dat heel woelig en je kunt daar van alles over, allerlei verkeerde dingen over zeggen natuurlijk. Maar het land zelf intrigeert mij wel en Iraniërs ook. En de taal vind ik ook heel mooi.
Ja, maar ik snap wel dat je zegt van, je hebt geen doorgang van het zuiden van Afrika naar Europa toe. Het is allemaal dicht. Het is zo, maar natuurlijk, het voordeel is wel, van voor je in Rusland en China geweest zijn, is dat eigenlijk meteen al een helft van de kaart blauw is. Dat is wel in Amerika.
Ja, dat is belangrijk. Als ik één stap op Antarctica zou zetten, dan is de hele onderkant geschrapt.
Maar zorg daar eens voor.
Nee. Koud, man. Koud. Maar weet je wat het vooral ook is? Hé? Waarom stoort het mij? Ik weet het, ik contact het nu zelf met jou, maar ik ben door Amerika getrokken, van Seattle naar Miami. Mm-hmm. Voor Man bij het Hond heb ik zo één rechte lijn getrokken. En dat is een fascinerend gevoel. Als je een lijn trekt door een land, ik ben ermee begonnen in Vlaanderen trouwens, en als je dan van oost naar west of omgekeerd gaat, en je ziet dat veranderen, je hoort het, veranderen in de taal, dat is een geweldig gevoel. In de States was dat ook zo. Maar dan heb ik dan in Rusland gedaan, in Siberië. En dat is van het meest waanzinnige dat ik ooit gedaan heb. Want ik heb dat dan in de winter mogen doen, zeg ik erbij. Tot aan Vladivostok, vanaf Yekaterinburg. En het is misschien dat, het gevoel van door dat land te reizen, al maar verder weg van huis, maar ook al maar dichter naar een bestemming toe. En dan weten, nu heb ik een land doorkruist waar 11 tijdzones zijn, waar je, of zijn er 9? Het zijn er 9, denk ik. Maar je kunt 11 uren vliegen en landen en dan ben je nog altijd in hetzelfde land, namelijk in Rusland. Ja.
Maar als ik zo dat mag zeggen, het zou wel interessant zijn, hè, om natuurlijk zo heel die Noord-Afrika-streek, Marokko, Egypte, wat is dat nog allemaal, Algerije, om dat allemaal een keer te doen, dat zou toch wel interessant zijn, om daar een programma over te maken, omdat het natuurlijk ook veel invloed heeft op onze levens, toch?
Absoluut. Ja, heel veel mensen die vandaar afkomstig zijn nu gewoon Belgen zoals wij.
En voilà.
Brengen allerlei rijke dingen aan voor onze cultuur ook. Verrijken onze cultuur.
Dus ik zie jou wel zo'n keer de bocht maken van links naar rechts.
Ja, maar het is die woestijn, man. Dat is heet. Goed, dat is zand.
We gaan over...
Ik ben zo'n watermens, weet je? Oh ja, vraag me alles over water, oceanen, rivieren. Als wij op reportage zijn ergens, God weet waar, ik zal altijd naar het water aangetrokken worden. Ik zal elke cameraman die al ooit met mij gewerkt heeft, die weet dat. Op een zeker moment zal Martijn zeggen, zeg jongens, het is maar 50 kilometer naar de kust, zouden we nu niet eens. Er is, moet een geweldige reportage te draaien zijn. En het is ook altijd zo. Ja. Het is nooit voor de pret, want er is toch geen tijd voor.
En is het daarom dat je in Oostende woont, of is dat toevallig?
Ja, dat is een reden. Zeker weten. Ik heb tot mijn 50ste in Oosteeklo gewoond. 55 zeker, hoeveel was het? En ik woonde daar heel graag. Dat was een dorpje in het binnenland. Maar dat water bleef aan mij trekken. En ik heb nu ontdekt, omdat ik een reeks heb gemaakt over mijn afkomst, dat mijn voorouders langs vaders kant schippers zijn. Tot de 6e en 7e generatie. Dat was voor mij een wonder. Dat ik plots een verklaring kreeg waarom ik onweerstaanbaar word aangetrokken door water. En ja, het wordt er niet beter op met de jaren. Dat moet ik ook wel zeggen. Ik zou nog moeilijk weg kunnen van water. Dus als we niet in Oostende zouden wonen, dan gaat het toch ergens zijn waar ik water kan zien, voelen, de nabijheid voelen. Ja. En er is een tweede reden ook. Dat is dat het land hier eindigt.
Huh? Waarom zeg je dat?
Ik word heel rusteloos als ik in het binnenland ben. Ik vind het ook heerlijk om te kunnen zeggen het binnenland. Weet je wel? Ook het gevoel van, ik zit niet in het binnenland, ik zit hier aan de rand van het land. En ik mag nog zo zenuwachtig zijn en rusteloos, als ik in Oostende kom, komt er een soort rust over mij. En dan, als ik naar de branding ga, ja, dan spreekwoordelijk waait mijn hoofd leeg. En dat is echt wel waar.
Oké, okay, maar het einde van het land, leg dat eens uit. Dus het einde van het land, als in, je kan nergens meer naartoe gaan. Je kan nergens meer naartoe gestuurd worden.
Ja.
Jij die overal naartoe gaat, zoiets.
Ja, je kunt niet verder.
Ja.
Je kunt niet verder. Je kunt niet verder weg. Je kunt niet meer verder. En het is door die rusteloosheid van de zee ook dat ik rust vind. Het klinkt paradoxaal, maar ik vond het ook zalig toen wij hier pas kwamen wonen, dat de boten daar dan vertrokken. En de boot naar Engeland, we zagen die elke dag, om de zoveel uren zagen we die terugkeren en zagen we die vertrekken. De trein stopt hier. Het is een terminus. Dat is toch zalig. Dames en heren, we zijn er. Uitstappen. Ja, je hebt dat ook in Genk, je hebt dat ook in Eupen. Maar ook daar vind ik dat eigenlijk wel zeer oké, hoor.
Mm-hmm,
ja. Ik neem soms af en toe de trein naar Eupen. Als ik moet werken.
Ja.
Ik stap op de trein naar Eupen. Ik kan 3 uur werken. En daar stap ik uit.
Ja.
En dan loop ik daar 3 kwartier rond en dan stap ik weer in. En ben ik weer naar Oostende. En zit ik weer verder te werken. En ja, de conducteur bekijkt me dan een beetje vreemd, maar dan neem ik erbij.
Echt waar? Doe je dat echt? Ja.
Ja. En ook heel belangrijk, als je net boven dat gebouw daar kijkt, dan zie je de vuurtoren, de lange nellen.
Waar? Ik zie hem.
Wel, kijk, je moet eens rechts staan en ginder voor ons, rechts van die andere toren. Dat is de lange nellen. En zo rond 4:30, 5 uur begint het licht te schijnen. En dan zie je de bundels hier binnenkomen. Dat is belangrijk. Voor mij is dat nu belangrijk. Waarom? Daar ben ik nog niet helemaal uit. Een lichtverslaving heb ik niet echt. Maar het is wel zo dat we konden kiezen tussen een appartement hier of een appartement 1 verdiep lager, wat toch iets comfortabeler is, maar dat we toch voor dit gekozen hebben. Of dat ik eigenlijk dan mogen kiezen heb en dat ik gezegd heb, dan toch liever dit, want ik wil die vuurtoren zien.
Wow.
Ik wil het gevoel hebben dat er een zee is. Ik wil die verbeelding. Denken aan vissers die op dit moment op de zee in hondse omstandigheden, want ijzig, koud, lange nachten, die daar aan het vissen zijn. En dat beeld wil ik telkens opgeroepen zien door die vuurtoren. Bij mij werkt het zo. Als ik in een omgeving ben, beginnen verhalen te komen. En ik heb daar voor een deel mijn beroep kunnen van maken, maar het is eigenlijk ook wel... Dat heb ik nu meer dan ooit ontdekt. Het is de passie van mijn leven, verhalen. Het gaat daarover. Ik las in een boek, ons leven. De mensen die je ziet, dat zijn geen personages. Het zijn stuk voor stuk verhalen. Een van de boeken waar ik het nu zou over hebben, daarin stond dat. En toen dacht ik, ja, maar dat is het eigenlijk. Ik woon hier doodgraag. En eigenlijk ben ik een buitenmens in een stad. Dat wil dus zeggen, ik ben een vrij rusteloze figuur. Ik kan ook heel rustig zijn, maar eerlijk gezegd, van zodra ik buiten ben, word ik gelukkig. Omdat ik van alles zie. Ik zie allerlei mensen. En vooral in de stad. Ik heb een halve eeuw op de buiten gewoond en een dorp waar mensen mij graag hadden en ik hen graag en nog altijd. Maar de rolluiken gaan daar om 5 uur naar beneden of om 6 uur. En iedereen zit opgesloten. Hier kan ik naar buiten kijken. Ik zie nu de lichtjes ook overal. Het is het einde van het jaar nu. En als je buiten komt, dan zie je de meest extreme figuren lopen. Je ziet de ene mens na de andere. En bij elk van die mensen loop ik soms een verhaal te verzinnen. En ik zal nu maar iets bekennen. Als ik het niet goed weet, dan durf ik er wel eens rakelings langs lopen en een flart van een zin opvangen waar ik dan mijn eigen verhaal mee maak. Zoals van, ik heb dan gezegd, maar ik had hem geen 2 keer meer zeggen. Meer moet ik niet hebben. Echt, Wim, dan ben ik al...
te draaien.
Ik ben al gelukkig. Dat is al een roman. Dat is een stuk uit een roman dat ik hoor.
Oké. We gaan eens kijken welke boeken jij gekozen hebt voor deze 3 boeken. Wat is jouw eerste boek?
Mijn eerste boek is een jeugdboek. En dat heet Dan Barry, de Ontembare.
En geschreven door...
Dat is geschreven door Max Brandt.
Maar het ziet er zeer oud uit.
Oeh, dan zijn we nog niet, want het verhaal dat ik nu ga vertellen is eigenlijk een tweetrapsraket. Dit is een oud verhaal, ja.
Okay.
Ik heb het eens op internet opgezocht en die Max Brandt heet helemaal anders. Die heeft een Duitse naam, maar het is wel een Amerikaan hoor, maar die heeft zo een stuk of 10 pseudoniemen. Ik heb hem vooral leren kennen door mijn vader. Want kijk, als je hier achter mij kijkt in mijn boekenkast, die oude boeken die je daar ziet, hey, die zijn helemaal verrafeld en kapot gelezen, zeg maar. Die boeken heb ik allemaal bijgehouden, want dat waren de boeken die mijn vader mij gaf. Daar zitten er veel bij van Jack London, een hele reeks. Witand was zijn meest bekende, maar dan ook veel van Max Brandt. En die Max Brandt die schreef vooral cowboyverhalen. En mijn vader is in Amerika opgegroeid. Die vertelde altijd over zijn jeugd in Amerika. En dan over echte kerels ook en zo. En ik als jongetje zat daar met open mond naar te luisteren. En dan vertelde hij ook over zijn slangen die hij gevangen had met zijn blote hand en zo van die dingen. Maar dan vooral over die echte kerels die daar leefden waar hij dan vandaan kwam. Want hij was dan, toen hij 11 jaar was, terug naar België gekomen met zijn ouders. Mm-hmm. Dan Barry de Ontembare. Dat is zo'n verhaal dat ik beginnen lezen ben toen ik 6 jaar was en dat ik nu, ik denk vorig jaar, nog maar eens een keer gelezen heb. Het speelt zich af ergens in een soort van prairie, zoals mijn vader over zijn jeugdomgeving vertelde, een boerderij waar hij ook woonde. Het heeft veel met mijn vader te maken, denk ik. En daar woont zo'n oude rancher, Joe Cumberland, heeft een dochter, Kate Cumberland, en heeft ook een geadopteerde zoon, ik zal het zo maar zeggen. Namelijk een jongen die er op zeker ogenblik aan zijn deur stond en niemand wist van waar hij kwam. En hij kon het zelf ook niet goed zeggen. En toen ze vroegen, wat kom je doen? Dan zei hij, ja, hij haalde zijn schouders op. Ja, kan ik hier wonen? Of... En heeft hem zo, zonder iets veel te weten van zijn voorgeschiedenis, kwam dan Barry daar en heeft hij hem geadopteerd als was het zijn eigen zoon. Mm-hmm. Zo wordt het dan gezegd. Ja. En dus die groeit op en dat wordt een... het is een iets wat mysterieuze figuur. Men weet niet goed wat men eraan heeft aan dan Barry. Het is iemand die het hart op de juiste plaats heeft en zo. Maar hij heeft een paard, een gitzwart paard, dat heet Satan. En hij heeft een wolfshond, Zwartenbart, want ik heb het in oude spelling gelezen. Voor mij blijft het Zwartenbart. Het gaat ook nooit Dan Barry worden. Nee, het is mijn kinderlijke benaming, Dan Barry. Ja. En die komt dan, dat is een onbezoedelde geest die in contact komt met een outlawbende. En vanaf dan ontspint het verhaal zich, want hij wordt daar geconfronteerd met de echte wereld. Maar niemand heeft er ook maar enig benul van wat voor onwaarschijnlijke talenten dat die mens heeft. En welke krachten en wat die allemaal kan teweegbrengen. En daar vrees ik een beetje dat daar het autobiografische even komt kijken, want... Als jongen weet ik toch ook nog dat ik mij vaak onderschat voelde. Niet alleen thuis, maar ook in de omgeving. Ik was een vrij verlegen jongen ook. Maar ik was mij er wel van bewust dat ik allerlei talent in mij had. Ja? En dat ik heus nog wel eens de wereld zou verbazen met wat ik allemaal kon. Wellicht is dat iets dat elke jongen en elk meisje wel heeft. Er zijn ook momenten dat je denkt dat je helemaal niets kunt, akkoord. Maar zo als opgroeiend kindje dacht ik zal ze nog wel eens iets laten zien. Ja. dat heeft voor een deel mijn karakter gevormd van dit soort boeken te lezen. In feite was het een beetje een rolmodel.
Ja, een held die, waar je kon aan spiegelen.
Ja, en met het hart op de juiste plaats en met de juiste normen en waarden of morele principes en zo. Ik wou wel een Dan Barry worden eigenlijk, later in mijn leven. Ja. Maar dan in de beschaafde wereld, niet in de prairie. Ik had geen ambitie om naar daar te gaan.
Nee, maar je bent dan een soort Dan Barry geworden, toch?
Hè? Ja, dat is te ver. Als je het boek zou lezen, zou je merken dat ik maar tot aan zijn knieën kom. Maar daarom is het ook een romanfiguur natuurlijk. Maar wat ik er wel nog kan aan toevoegen, in de aanloop naar de tv-reeks Uncle Martin en naar het boek dat er ook over verschijnt, ik dacht dat ik een kleine familie had, hadden we een aantal brainstorms op Woestijnvis en werd er een soortgelijk gesprek gevoerd, namelijk wat is uw link met Amerika? Wat heeft er u beïnvloed vroeger als kind? En wat draagt je daar nu nog van mee? En is het een idee om daar in Amerika naar te gaan zoeken?
Oké.
En kijk, weet je wat ik dan gedaan heb? Maar dit zit niet in de serie, wat ik u nu ga vertellen. Ik ben met de originele Dan Barry naar Amerika gereisd.
Wat zeg je?
Ik ben met het originele boek van Dan Barry naar Amerika gereisd. Okay. Want het boek dat ik je nu getoond heb, is eigenlijk een nieuwere uitgave. Aha. En ik ga je nu tonen welk boek ik meegenomen heb, maar het zit verpakt.
Dat, ja, in een papiertje zit, het ziet er zeer... Ik denk dat het er delicaat, denk ik.
Het is
ik.
Heel delicaat, Wim. En daarom heb ik het zo ingepakt, zit nog altijd ingepakt. Ik heb 2 reizen naar Amerika gedaan van telkens 3 weken. We zijn zo overal over en weer gereisd en dat boek is overal meegereisd. Dus het hing al met stukken en brokken aan elkaar. Maar dit is het dan. Kijk, voilà.
Kijk eens, zeg. Alsjeblieft. Dan Barry, de ontembare.
Helemaal vergeeld.
Oeh, het is echt vol... Het hangt...
Doe maar.
Ja, maak even aankomen.
Ja, ja, zeg voorzichtig, alstublieft. Kijk, het heeft 12 frank gekost, blijkbaar.
Ja, maar het hangt zo met zo een paar draadjes nog aan elkaar.
Ja, jong.
Ik ga heel voorzichtig een beetje zo... Maar is dit... Dat staat op nummer 1. Dus dat is het eerste deel van de reeks van een reeks ook, misschien.
Nou, dat weet ik niet.
Ja, misschien wel.
Ik weet dat niet, maar dit is in elk geval het boek dat ik als kleine jongen zeker 10 keer gelezen heb.
Oh, maar dit exemplaar.
Ja. En je ziet, dat is in oude spelling, hè.
Maar jongen, amai.
Al mijn boeken waren in oude spelling, ja. Mijn broer heeft ze ook gelezen, hoor. Die is 10 jaar ouder dan ik.
Purvis en Shorty, breng dat meisje naar het kamp.
Oh,
mannen
ja.
Traden naderbij.
Dat waren leden van de Outlaw-bende, Purvis en Shorty. En Stille Jim was de leider en Lee Haines was zijn assistent. Ik kan u daar wat van vertellen. En kijk, dit is bladzijde 220. Dit is de achterkant van het boek. Hè? 220. Het grote drama bij een boek, Wim, dat is als je het zo goed als uitgelezen hebt, dat je dan op 5 bladzijden van het einde plots iets anders moet gaan doen of dat iemand je wegroept. Maar als de laatste bladzijde ontbreekt, is dat zo mogelijk nog een veel groter drama.
Dus we gaan nu
heb ik die
versie?
Nieuwere versie, die ook al oud is, op de kop getikt. En als je mij toestaat, dan ga ik even kijken. De laatste zinnen van... Ja, ik kan eerst zeggen... In die nieuwe versie staat het laatste halve blaadje van het boek.
Dus en dus eigenlijk hier ontbreekt het... maar een half blaadje van,
ja,
van de oude versie.
Ja, er ontbreekt maar een half blaadje. Kijk, want wat is de situatie? Mag ik het even zeggen?
Tuurlijk.
Oké. Ja, Kate Cumberland, die verliefd is op Dan Barry, die weet dat hij elk jaar, als de ganzen overkomen, dat hij gaat moeten vertrekken. Hij kan niet anders. Het is een soort natuurkracht in hem. Maar daardoor is hij daar ook aan gebonden en moet hij weg. Die rusteloosheid, waar ik er ook in mezelf graag aan denk. En ze staan in de huiskamer en ze horen zijn gefluit. Want hij kan ook heel, heel vreemd fluiten en zo. Ze horen zijn gefluit en ze zeggen, hij gaat vertrekken. En Buck Daniels, die een beetje verliefd is op Kate, die zegt... Kate, je hebt hem laten gaan. Nu zijn we voorgoed kwijt. Een snik antwoordde hem. Ga hem terugroepen, terwille van jou zal hij blijven, drong Buck aan. Zij fluisterde. Liever zou ik de wilde ganzen die langs de maan vliegen terugroepen. Zij zijn zo schoon als zij wild zijn. Maar begrijp je dan niet dat je hem voorgoed verloren bent? En dan? Daar heb ik het jaren moeten mee doen. Ik wist echt de plot niet meer. Dus hou het even vast. Begrijp je dan niet dat je hem voorgoed verloren hebt? Zij zegt, in het voorjaar vliegen de wilde ganzen weer naar het noorden, fluisterde zij. En dan zal hij... Sst, zegt hij. Sst, luister, zegt ze. In de verte, boven het steunen van de wind, hoorde zij dat vreemde fluiten. Een muziek die niet van deze aarde scheen. Die muziek was even schoon als de nacht droevig was. Even vrolijk en opgewekt als de uitbundigheid van de wind. Het klonk als de stem van een god die op de noorderstorm naar het zuiden reed. Naar het zuiden, waarheen de wilde ganzen trokken. Naar het zuiden, met de ontembare. Einde.
Schoon.
Ik krijg er kou van, man.
Uitrillingen van, ja.
Het komt allemaal terug.
Oh my god, ja ik begrijp het. En dat is wat je natuurlijk doet, hè. Dat is wat jij doet. Je gaat altijd weg en je gaat altijd verhalen gaan zoeken. En...
Ja, dat is toch wat een schrijver ook doet? En wat elke verteller doet, dat is een bepaalde emotie die je bijna niet met woorden kunt omschrijven. Dan omschrijf je het maar met een verhaal.
Mm-hmm.
En ja, het is altijd weer zoeken naar die emotie en daar een verhaal aan koppelen. Maar om die emotie te vinden, moet je eerst zelf in de stemming komen. Of moet je een situatie creëren, wat ik dan vaak gedaan heb bij tv en zo. Een situatie creëren waarbij degene die het uiteindelijk gaat moeten vertellen... het ook allemaal voelt opkomen en ook helemaal in de mood is.
Ja.
En daarom is hij meegereisd, dan Barry.
Ja.
Dat, af en toe keek ik daar eens in, ik las een paar zinnen. En dan
dit is het gevoel.
Konden we weer filmen en konden we weer verder gaan met mensen opzoeken en hun verhalen detecteren.
Ja.
Als je de reeks Uncle Martin, je zegt dat je op Woestijnvis daarover aan het brainstormen was, erover aan het nadenken was. Wist je toen al van, daar komt ook een boek van? Of is dat pas dan zo, ik weet niet, wat dat, is dat pas achteraf dat dat dan beslist? Hoe gaat dat?
Het boek, ik zit altijd in mijn achterhoofd met een boek eigenlijk, omdat ik zelf begonnen ben als schrijvende journalist. Eigenlijk ben ik begonnen als, maar in een kast zitten nog zo oude opstelletjes van mij van toen ik een kindje was en die waren altijd heel goed. Ik kon goed schrijven,
echt. Ja.
Dat is waar. Uiteindelijk is dat niks geworden met mijn studies. Ik ben gestopt toen ik 16 jaar was in de fabrieken gaan werken en dan heb ik geprobeerd na zo een jaar of vijf, maar dat heeft in totaal negen jaar geduurd. Ik werkte als ongeschoolde arbeider, was zo een beetje geestesdood in mijn hoofd, doordat ik bandwerk deed, een soort bandwerk. En ik heb dan geprobeerd om eruit te geraken. En ik heb dat geprobeerd door te schrijven. Als je wilt veranderen, als je dichter bij jezelf wilt komen in je leven, of je wilt een verandering forceren, dan denk ik dat het goed is om naar je talenten te zoeken en daar zoveel mogelijk te proberen mee doen. Dat was toen, daar was ik op uitgekomen, door daar zelf veel over na te denken. En dan moest ik al teruggrijpen naar de lagere school, want verder was ik, veel verder was ik niet geraakt. En kwam ik uit op dat schrijven. Dan ben ik weer eens schrijven, dan heb ik hier een reclameblaadje volgeschreven, omdat dat iets betaalde. En dan daarna dan de bijdragen in lokale pers en daarna dan grotere dingen, de kranten, Humo is dat uiteindelijk geworden. Dus ik heb me daarin ontwikkeld met veel bloed, zweet en tranen, niet alleen op talent, geloof me. Maar nu ben ik mijn draad kwijt.
Je zei, je was aan het zeggen, dat je eigenlijk altijd aan een boek denkt.
Ah ja, 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 ja. Ja, ja. Ik heb een hele grote voorliefde voor boeken. Dat is het. Ik ben een lezer. Ik heb altijd heel graag gelezen. Het verschil met een televisieprogramma is dat televisieprogramma jou, als het goed is, mitscheeps treft en je gaat ontroeren en een emotie overbrengen die zeer direct is, gesteund wordt door muziek, door een context die geschetst wordt enzovoort enzoverder. Maar dat een boek, een goed boek, een week in uw lijf en in uw systeem blijft hangen, dat is het verschil.
Ja.
Dus elke keer als ik een tv-programma gemaakt heb, zoals nu met Uncle Martin, dan ebt dat gevoel weg. En eigenlijk, dat duurt 3 kwartier op televisie en dan is dat gedaan. En dat is weg. Hmm. En je zou het eigenlijk nog 3 keer opnieuw moeten bekijken om alle finesses te zien die we daar proberen insteken hebben. Dat is zeer frustrerend.
Yeah.
Een boek is anders.
Yeah.
In een boek kun je veel meer vertellen. Een boek dat veel dingen die je in een boek zou vertellen en dat vanzelfsprekend beschouwen, maken geen kans op televisie.
Wow.
Omdat televisie is zo'n complex medium, niet alleen om te maken, maar ook om te ontvangen als kijker. Want je zit met beeld waar je op let, met quotes, met dingen die gezegd worden waar je op let. Je krijgt muziek mee ondertussen. Je receptoren zijn overbezet. Soms zit daar iets in, zitten daar fouten in of zo, maar geen mens ziet dat. Echt waar. Je wordt gewoon overdonderd. Bij film, bij televisie word je overdonderd.
Mm-hmm.
Een boek is helemaal anders. Een boek is rust. Een boek is 10 bladzijden terugbladeren.
Ja.
Of gewoon een paar notities nemen, zodanig dat je de personages niet allemaal vergeet. Als het echt een hele dik is, zoals die familiekronieken die daar staan, dan doe ik dat wel eens.
Ik ook.
Dus ja, ik zit altijd te denken aan een boek. Ik ben ook veel... Eigenlijk ben ik ook wel heel trots op boeken. Kijk, dit zijn de boeken die ik geschreven heb.
Even naar de boekenkast. En jouw eigen boeken die je zelf geschreven hebt. Ja,
ja, voilà. Dat was boeken Terug naar Siberië.
Voilà, ja.
Daar heb ik elke letter, elke comma van geschreven. Dit is dat rode leeslintje. Nog altijd kijk ik daar met liefde naar. Voel ik daar eventjes aan als ik dat zie. Om u maar een voorbeeld te geven. Getuigenissen uit de concentratiekampen. Als ik dat nu lees, de rillingen lopen nog altijd langs mijn rug. Als ik dat bekijk op televisie, getuigenissen uit de concentratiekampen, dan ben ik verstomd, dan ben ik verbijsterd. Maar daarna gaat het leven weer verder. Als je dit leest, in plaats van een tv-documentaire. Als je dit leest, dit boek, dat blijft in je systeem. Dat blijft voor jaren blijft dat zitten, vind ik.
Maar zeg je nu ook, want ik wil je niet... Zeg je nu ook dat je een meer diepere bevrediging hebt van het boek dan van de tv-serie?
Als kijker of als maker?
Maar je zei, is frustrerend, zei je, dat mensen niet alles zien.
Ja, maar dat is het, ja. Ja, is dat zo, misschien, hè? Wel zo. Misschien wel. Kijk nog
ik
even.
Kan moeilijk blijven zitten ook. Hè?
Ja, ik kan moeilijk blijven zitten. Ja, sorry, ik loop heel de tijd weg, maar ik kan naar die kast om mijn gedachten wat samen te
draaien. Ja, dat mag.
Maar het is een ander soort bevrediging.
Ja.
Ja, het is anders. Ik mag ook niet zeggen, het is uitgezonden en het is weg, want ik wil nu met jou hier door de straat lopen en je gaat zien dat veel mensen mij aanspreken en dat ze mij bedanken.
Ja.
Dat, ze hoeven dat allemaal niet te doen, maar het geeft wel aan dat, dat het een diepe indruk nalaat op heel veel mensen. Want uiteindelijk wel veel. Er was een uitzending dat 1 miljoen kijkers gehad heeft. 1 miljoen? Ja, wat is dat 1 miljoen? 1 miljoen is verdomd veel. Als ik 5.000 boeken verkoop of 10.000 boeken verkoop, ja, dan spreek ik wel van een bestseller hier in Vlaanderen. Mm-hmm. Een tv-uitzending, dat wordt door zoveel mensen bekeken. Je steekt zoveel in gang. Het is vluchtig, het is meteen weg. Ik zeg het, na 3 kwartier is het weg. Je kunt er niet meer naar kijken, je kunt het niet vastpakken. Een boek kan je vastpakken. Ik pak wel graag boeken vast. Ik snuffel ook graag aan boeken. Absoluut. Ik ben net terug van Nederland. Alleen mijn vrouw en ik zijn naar Nederland geweest, naar Rotterdam en naar Leiden. En elk bezoek aan Nederland gaat gepaard met bezoeken aan boekenwinkels. Het is niet dat we boeken kopen, hè, de hele tijd, maar het is een paradijs.
Je bent
loop in een paradijs. Ja. Ik denk dat er op dit moment misschien wel 20 of 30 Nederlandse zenders op televisie zijn. Ik heb naar geen enkele gekeken.
Ja.
Nee. Ja. Maar die boeken, ik denk dat ik ben meer verliefd op het medium boek dan op het medium televisie. Ja. Televisie is ook meer groepswerk, hè? Dat doet het ook wel een beetje. Een boek is individueler, ook om te lezen, om te beleven is het ook individueler.
Mm-hmm.
Ja.
Zeg, en als je, leg eens uit hoe dat werkt, dus je... Dat boek van, over jouw familie, naar aanleiding van Uncle Martin, ik dacht dat ik een kleine familie had, is dat, neem je daar notities, of neemt een redacteur daar notities van tijdens de reis, of is dat op voorhand, of is dat achteraf, hoe gaat dat?
Dat is een andere. Ik heb het hier nog wel liggen. Dat is dit boekje dus. Ik dacht dat ik een kleine familie had.
Ja.
Ik heb nu voor het eerst in mijn leven... Heb ik niet gedaan wat ik daarnet verteld heb van de 5 of 6 boeken die je daar ziet staan, namelijk elke letter zelf geschreven. Ik heb het verteld.
Ah, zo.
Ja, ik heb het verteld. En Sophie de Jager, iemand die echt onder mijn huid gekropen heeft, die heeft het uitgeschreven. Dus ik heb dat boek nu eens met 2 mensen gemaakt.
Zij heeft jou geïnterviewd, als het ware.
Ja, of mij laten vertellen.
Ja.
Maar in elk geval mijn gedachten af en toe weten te structureren.
Ja.
En dat komt omdat er deze keer echt... Er was echt geen tijd. Niet alleen geen tijd. Het was zo persoonlijk dat ik tijdens de opnames meerdere keren heel ontroerd ben geweest. Of van slag. En eigenlijk niet goed meer wist waar zijn we nu in godsnaam mee bezig. Wat loop ik hier nu te doen in Amerika? Dit had ik niet verwacht.
Mm-hmm.
Staan wenen bij wildvreemde mannen die ik niet kende, maar die familie bleken, een bloedband proberen voelen. Dan ook nog eens elke dag van 's ochtends tot 's avonds keihard doorwerken, omdat we nog in coronabesmetting zaten. Daar in Michigan, waar we waren, was dan een zwarte staat. Dus elke dag opnieuw was een dag gewonnen. Er was nul tijd om een boek te schrijven. En ik wist ook... Allee, ik weet ook hoe moeilijk dat is. Want, hoe moet ik het nu zeggen? Nee, ik wou dus mijn volle 100% aandacht aan dat tv-programma geven. Maar tussen de reizen door, had ik dan wel gesprekken met Sophie en kon ik wel mijn verse indrukken aan haar doorgeven, verstaan? Mm-hmm. Maar geen tijd om het zelf uit te schrijven.
Ja, ja.
Maar die terug naar Siberië, dat boek, of het boek Heilen en de Herkomst, dan... zat ik bijvoorbeeld in Siberië, zat ik met mijn notitieboekje op mijn schoot, op een hobbelweg, met gaten in, met bulten in, sneeuw, van alles en nog wat, zwenken en zotte chauffeur, zat ik toch notities te maken. Ik kan u dat tonen trouwens ook. Gaan we nu
naar
verrijden. De kast. We zijn weer rechtgesprongen, maar...
Ja, de kast, zijn... Dat gaan notitieboekjes. Oeh.
Dit zijn, kijk.
Wauw, een hele pak
allemaal
notitieboekjes.
Schriften en notitieboekjes.
Oeh,
sorry. Maar doe maar eens één open en je zult zien. Dit zijn de beschaafde. Daar heb ik op mijn hotelkamer kunnen aanschrijven. Maar dus terwijl de rest...
Seattle, Miami 2. 17-11-2003, 1-12-2003. Amai. Ja, eelder tekst, hè.
Nou, dat is nu vrij normaal. Maar als je die schriften over Siberië bekijkt, Wim, dan... ik weet niet waar.
Siberië 2.
Dat is vooral onderweg geschreven. Ja, soms in de hotelkamer. Ja, ja, ja. Ook na veel vodka en andere schrijfverstorende middelen. Dus ik had de gewoonte van elke reis die ik deed, maakte ik notities. En dan ofwel publiceerde de Humo daar een verhaal over.
Ja, ja.
Van achter de schermen. Ofwel goot ik dat in een boek.
Ja.
En er is niks zaligs dan dat te doen. Want bij Heilen en de Herkomst, waarbij ik met BV's van een vreemde origine naar hun land van herkomst trok, bij Heilen en de Herkomst, daar zat ik dan s'avonds, ja, zat ik op mijn hotelkamer, was ik dat aan het schrijven op mijn Maxke. Ik zat ook te kijken, uit te kijken over een vlakte. Dat mogen beschrijven, dat geeft mij zo'n geluk en zo'n warmte,
mm-hmm.
en waarbij ik het gevoel heb dat wat ik echt goed kan, dat ik het dan zomaar mag geven aan de mensen.
Mm-hmm.
Voor televisie heb ik dat ook, maar dat is wel een cameraman die dat allemaal registreert. Dat is nog iets anders. Je doet dat in groep. Iemand anders monteert het dan ook. Allee, ik ben daar overal bij betrokken en zo dicht mogelijk. En soms tot wanhoop van degenen die hun eigen zin wat zouden willen doen. Maar dit is individueler, dat schrijven. Maar het komt wel neer op vertellen. Het is allebei vertellen.
Ja.
Ik kom weer uit op vertellingen. De dingen die ik maak, noem ik graag ook vertellingen. Niet verhalen of documentaire of reportage. En vertelling. Het begint ergens met... Hey, ik dacht dat ik een kleine familie had, maar wilde nu eens wat weten. Ik heb verdomme een familie van tientallen mensen. En dan nog in Amerika. Waar gaan we beginnen? En dan begint het begin. En dan begint dat zo'n eigen leven te leiden. En meandert dat verhaal heel schoon. Dat noem ik een vertelling.
Ja.
Iets helemaal anders dan 100 jaar geleden migreerden 400.000 Vlamingen naar Amerika. Dat is een documentaire. Dat is een ander verhaal.
Ja, ja, ja.
Een andere manier van vertellen.
Ja, ja, absoluut.
Dat is even goed.
Oké, wacht. Zal ik ze teruggeven? Nee, niet erg. Maar zal ik ze terug...
Ja, tuurlijk.
Even, wacht.
Dat ligt geen erboven.
Ja.
Dat is een hele kast met notities en dingen en waarvan ik denk, daar ga ik ooit eens iets mee doen. Dank u wel. Dank u.
Daar ga je ooit iets mee doen. Oké.
Ga ze rap dicht doen.
Oké, heel goed. Ja. We komen van jouw eerste boek, Max Brandt, met Dan Barry, De Ontembare. Zo is het met de oude versie er ook nog bij. Wat is jouw tweede boek?
Mijn tweede boek is Mr. Gwyn van Alessandro Barrico.
Wat is dat voor iets?
Eigenlijk is dat een boek dat mijn verbeelding geweldig prikkelt.
Mm-hmm.
En dat in deze fase van mijn leven opnieuw zeer actueel is. Of zou ik moeten zeggen mijn creatief leven. Ja, mijn creatief leven.
Mm-hmm.
In die zin dat ik nu die reeks gemaakt heb van Uncle Martin. En dat boekje erbij geproduceerd heb ook nog. En dat ik op dit moment in de wat... bekende, warrige fase van de heroriëntatie kom. Al die programma's die ik gemaakt heb, waarbij ik rond serendipiteit werkte, met andere woorden, ik zie een deurbel, ik duw op die bel, de deur gaat open en ik maak het portret van de mensen achter de gevel. Na een tijd word je dat zo moe, vooral vanuit mijn natuurlijke verlegenheid ook wel, ga ik dan weer mensen moeten lastigvallen. En gaan die mij binnenlaten en dat wordt zo'n bol van angst op de duur die in je buik zit. En van weerzin zelfs.
Mm-hmm.
Als je dat een aantal jaren laat rusten, dan krijg je daar ineens ontzettend veel zin weer in. Dit boek, Mr. Gwyn, van Alessandro Barrico, gaat over een zekere Jasper Gwyn. Een gevierd schrijver in Engeland. En zijn agent vraagt hem, oké, je hebt net een boek uit Jasper, maar wanneer komt het volgende? Wat zit je ondertussen al te denken? Een van de vreselijkste vragen, die ik kan u verzekeren, Wim, ook op dit moment in mijn leven. En hij zegt, ik heb geen goesting meer, ik heb geen zin meer. Ja, zegt die agent, maar dat zeggen ze allemaal. Allee, ik heb genoeg schrijvers, dat is typisch voor een schrijver. Ja, maar nee, ik heb echt geen zin meer. En op dat moment besluit Mr. Le Guin van een tabula rasa in zijn leven te maken. Hij zegt, ik kap ermee, ik heb het gehad. Hij stopt ermee, hij wil niet meer schrijven, tot ongeloof van zijn agent, want dat is een gevierde schrijver, wint prijzen van alles en nog wat. En zegt, nee, ik wil niet meer. En hij begint zichzelf in vraag te stellen. En het is die fase dat ik nu herken. Ik zit daar zelf in, nu ook weer. Wat doet hij? Hij gaat langs straat gaan lopen. Als ik nu iets goed kan, dan is het langs straat lopen en rondkijken. En wat mij bevalt aan het personage hier, aan die Mr. Guin, is dat hij met een blik van verwondering kijkt naar de dingen en de mensen die je tegenkomt. Nu kun je zeggen, ja, verwondering, waarom zou je verwonderd zijn in dit of dat? Je kunt over alles verwonderd zijn. Iemand die een haarlok die verkeerd hangt en zo, je kunt je al afvragen, waarom hangt dat verkeerd? Nog leuker wordt het als je die vraag stelt, waarom hangt dat verkeerd? En ziet welke reactie er komt. Als ik een programma achter de rug heb, heb ik geen zin om aan mensen te vragen waarom hun haar verkeerd ligt. Echt waar, ik zou mij verstoppen. Het liefst zit ik nu hier, helemaal geïsoleerd. Niemand kan bij mij... En, voilà.
Omdat je dat te veel gedaan hebt de afgelopen tijd. Hè?
Ja. Te veel mensen begraven. Ja, voilà. Bevraagd, niet begraven. Ik herinner mij scènes in dit boek waarin hij een kliniek binnenloopt en in de wachtzaal gaat zitten. En dan rondkijkt. Ik herken dat helemaal. Dat zijn nu echte dingen dat ik ook zou doen. Ja. Niet letterlijk dit, maar ik zou het wel doen. Zeker. Maar... dat kan ik pas als ik weer fris ben. Als die honger terugkomt, en dat duurt soms een paar maanden hoor, dan duurt geen jaren zoals Mr. Guin in het boek. Als dat terugkomt, dan weet ik, ik heb zoveel zin. Ik heb zoveel zin om iets te doen. Ja. Moet je ook naar het theater gaan? Voor mij is dat een kruisbestuiving, inspiratie. Als ik zie hoe iemand iets moois gemaakt heeft, of in een museum iets zie... of gewoon een mens mooie dingen hoor vertellen, dan denk ik mag hier niet achterblijven. Ik moet iets doen met mijn talent.
Ja,
en bij hem leidt het er uiteindelijk toe dat hij zegt van, ja, ik kan nog wel schrijven, maar ik kan iets anders beginnen doen. Ik kan portretten schrijven. Zijn uitgever, portretten schrijven. Kom aan, Jasper, je kunt toch geen portretten schrijven? Je kunt portretten tekenen, je kunt portretten schilderen. Je kunt mensen interviewen. Nee, ik ga een portret schrijven. Ik kan iets doen dat nog niemand ooit gedaan heeft. En dan begint hij daar ook aan. Dat is dan het verhaal, dat hij een manier verzint om iemand een aantal weken te observeren.
Mm-hmm.
En dan mag ik wel verklappen, dat is nu niet echt een spoiler. Maar die persoon moet dan wel naakt zitten of liggen. Hij huurt een ruimte, hij kleedt die aan. En de manier waarop hij die aankleedt, dat is allemaal zo doordacht en zo origineel. Ook dat is al smullen. En dan komt de eerste daar liggen. Je moet helemaal naakt zijn en zo. Dus je zit mee in die spanning van hoe. Je omschrijft dat ook heel mooi, van je uit te kleden voor een vreemde persoon die nog iets veel vreemder van plan is. En die mens moet er ook nog eens £5,000 voor betalen. En dan begint dat. Je wordt betoverd. Ik werd betoverd door dat boek. Ik was helemaal mee. Ik kreeg gewoon zin om zelf nieuwe dingen te doen, op avontuur te trekken, onbegane paden in te slaan. Het belang daarvan, daar gaat dat over.
Ja.
En ook over het impliciete. Het wordt soms niet echt allemaal letterlijk verteld, maar je voelt het wel de hele tijd. En dat vind ik sterk aan een boek. Dat het niet zomaar is van figuur X gaat naar daar, neemt daar de trein, komt dan dit tegen, dan weer dat. Maar dat mensen dingen doen, maar dat er de hele tijd een sfeer overheen hangt die in je lichaam en in je systeem kruipt en waardoor je het nog een week meedraagt.
Ja, geweldig. Portretten maken van naakte mensen, zeg je?
Ja.
Dat lijkt ook wel weer op wat jij doet. Zij het dan niet naakt, mensen maar toch
uitkleden,
een beetje wel. Hè?
Ja, mentaal. Ja, mentaal uitkleden. En dan toch met de nodige pudeur en ethiek dan toch daar een portret van maken. Want die angst om uitgekleed te worden, om je te laten uitkleden door een interview, die zie ik bij iedereen waar ik per toeval binnenstap en zeg, mm-hmm. Komt goed.
Mm-hmm.
En die voelde ik ook vooraleer jij naar hier kwam. Voelde ik ook weer zelf, ja.
Wat zeg je nu?
Dat de schaamte om de dingen die je vertelt dat dat niet goed gaat zijn. Of dat je te veel gaat vertellen, dat je niet wilt vertellen. Met alle gevolgen van die, want dan achteraf, heel veel mensen zijn achteraf gigantisch ongerust. Zeker als dat gesprek dieper gegaan is, van wat gaat hij daar nu mee doen? En dat kan toch niet zijn? Oh, en wat gaat mijn zus daarvan denken? Oh, ja, en ik heb er iets gezegd over. Die gaat zichzelf daarin herkennen. Dat mocht ik toch nooit gezegd, enzovoort, enzovoort. Ja, er is zoveel opluchting als dat eindelijk gemaakt is, dat portret. Ja. Maar ook het moment zelf, als je loskomt en zo, dat is ook wel een van de betere gevoelens die je hebt in je leven, vind ik. Als je je verhaal eens kunt vertellen naar iemand die bereidwillig is om te luisteren. En ja, dat is zo'n Mr. Gwynn natuurlijk, maar dat is een goede interviewer ook. Die luistert dan echt. En die geeft ook vertrouwen. Ja, er is dus een vrouw in Amerika die mij zei, "You have trust-giving eyes. Do you know that?" Vertrouwenwekkende ogen, dat wist ik niet.
Maar het is ook ongelooflijk om te zien. En in welke mate ben je daarvan bewust? Is dat technisch? Hè? Of is het trustworthy eyes? Hè? Dat je binnenkomt bij een gezin, ik zeg nu maar wat, hè, waar het babytje het syndroom van Down heeft en die wonen in het huis waar je familie... dat die plots heel hun leven vertellen?
Ja.
Hoe zot?
Ja, schoon, hè.
Ja. Maar ook hoe raar ook. Toch? Schoon,
ja, dat is raar, maar het begint met oprechte interesse.
Ja.
En ook dat is iets dat na een tijd, je kunt dat niet blijven opbrengen. Je hebt zodanig veel verhalen gehoord na zo'n tv-reeks, dat je echt zegt, en nu, niemand moet mij nu nog zijn verhaal komen vertellen. Terwijl dat net de reflex is die mensen hebben, merk ik ook met onkel Martin nu. Mensen komen mij zeggen, ik heb ook iemand in familie in Amerika en zo. Ja. Of ik trok door Siberië achteraf. Ik ben ook een keer in Rusland geweest, zet u, ik ga dan een keer vertellen.
Dus, daar heb je geen behoefte aan op dat moment.
Nee. Maar als er oprechte interesse is, en het gaat dan over de dingen die er werkelijk toe doen, dan denk ik dat ik de mensen dat gevoel kan geven dat het mij echt interesseert. En het interesseert me niet voor mezelf, hoor. Want je hebt, dat is een verschil met roddelen bijvoorbeeld. Dat mensen oprechte interesse, het ei uit uw gat willen vragen, zoals ze bij ons zeggen. De pieren uit uw neus is iets deftiger. Dat is dan om het snel voor te vertellen aan iemand anders. Ja, ik vertel het ook voort. Aan een miljoen mensen vertel ik het voort. Maar anderzijds heeft het wel een bedoeling. Hier kom ik weer bij de kern van de zaak. Het is niet mijn bedoeling om verder te vertellen wat die mens gezegd heeft, letterlijk. Ik wil dat in een context gieten. Het moet zin hebben. Het moet zin hebben voor de mensen die daarnaar kijken. Ze moeten er iets aan hebben. En een mens die zijn persoonlijk verhaal vertelt, dat weet iedereen in elke zelfhulpgroep, anderen hebben daar iets aan. Iemand die oprecht is en eerlijk is, andere mensen hebben daar iets aan. Iemand die gewoon alles ventileert en er ook zijn bagger uitstort, ja, daar ligt een lijn, daar moet je mee opletten. Daar heeft niemand iets aan. Ja. Op de duur begin je te denken, god, is dat weer met zijn persoonlijk verhaal.
Ja. Ja.
Maar je kunt echt wel mensen een hart onder de riem steken. Ik heb een paar jaar geleden voor dezelfde deur, 20 jaar later, een vrouw in Lokeren overtuigd om toch maar het verhaal te vertellen van haar man die overleden is. Ik had die mens leren kennen 20 jaar eerder. Fantastische figuur. Echt iemand die een indruk op mij maakte. Heel gewone mens ook. En zij, ik kwam daar 20 jaar later en hij was net gestorven. En die vrouw heeft dan snikkend en met tranen in haar ogen heeft ze dat verhaal verteld. Dat ging over een drama, maar dat ging vooral over schoonheid. Dat ging over liefde. Dat ging over een indruk die je nalaat bij de mensen als je al lang weg bent. En dat was het. En toen had zij gebeld en gezegd van, dat was niet zacht zitten. En toen merk ik, ja, ben ik dat toch maar gaan uitleggen wat eigenlijk de bedoeling was en zo van die dingen. Achteraf, die vrouw was heel dankbaar. Ja. Die noemde het een ode aan haar man, aan haar liefde. Een ode, ik zou het een ode aan de liefde genoemd hebben.
Ja. Ja. Je doet dit al lang, hè? Je hebt al heel veel tv-reeksen gemaakt. Word je beter?
Ja, je wordt... Ik vind van wel. Ik vind dat hier de vergelijking met de wijn wel mag gemaakt worden. Maar misschien, als we dan toch die vergelijking maken, moet ik al meteen de kanttekening maken dat je ook kunt verzuren.
Dat moet je eens uitleggen.
Ah, wel, de wijn, een goede wijn wordt alleen maar beter met de jaren, zeggen ze. Maar uiteindelijk klopt dat ook niet, want er komt na alles heeft zijn houdbaarheidsdatum en zijn vervaldatum. Dus er komt ook een moment dat die wijn weer azijn wordt.
Ja.
En ik zie dat ook wel vaak bij oudere mensen, dat die bitterder worden.
Echt zo.
Door de klappen die ze krijgen in het leven of door Het gevoel van ik heb niet verwezenlijkt wat er in mijn leven zat, ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Voorlopig kan ik, of door tegenslagen waarvan je je echt afvraagt, is er een God? Dit kan toch niet? Dit is toch onmogelijk? Ik sluit niet uit dat ik dat ook nog ga meemaken. Op dit moment heb ik dat niet. En ik ben toch ook al op een vrij gezegende leeftijd nu. Maar ik sluit dat niet uit hoor, want dat is vaak met factoren van buiten jou. Maar sommige factoren die er konden toe bijdragen, heb ik toch ontzenuwd. Door zoveel mogelijk bij mezelf te blijven en,
ja,
en mijn goesting te doen.
En zeg, hoe word je beter dan? Word je beter?
Je zegt door van blijven investeren.
Ja, maar hoe ben jij, hoe ben jij beter dan 15 jaar geleden in jouw werk?
Mijn presence op tv is nu minder houterig dan in die eerste afleveringen. Waarbij ik als aan de grond genageld stond elke keer dat de camera in mijn richting kwam. Mijn naturel vind ik nu beter, omdat in het begin weer hetzelfde verhaal. Ik dacht dat ik een bepaald gezicht moest trekken of een bepaalde houding aannemen om dat verhaal in dienst van het verhaal, hoor, niet om mezelf uit te vergroten, maar in dienst van het verhaal, dat hoeft helemaal niet. Hoe meer naturel, in mijn geval, hoe beter.
Net vroeg ik van, word je beter? Volgende vraag, twijfel je minder? Twijfel je meer? Twijfel je?
Ja. Ja, ja. Mensen die met mij werken, want ik kan het hier wel allemaal zitten vertellen, hè, maar het lijkt mij een goed idee om eens te praten met mensen die met mij werken en dat gaat toch wel bijgekleurd worden. Nee. Ik twijfel heel erg. En vooral, ik heb een drempelvrees. Een grote drempelvrees. Daar in Amerika bijvoorbeeld, daar stond ik echt te trillen op de drempel van die huizen, terwijl ik overal in de wereld al dat soort dingen gedaan heb bij onbekenden. Nu was het bij familie, maar ik stond gewoon te trillen van vrees, van angst. Van dat die deur ging opengaan en dat mensen zouden zeggen, ja, ik moet u niet hebben of zo. Of weet ik veel, of het gaat niet lukken, of het gaat niet goed zijn. Dat heb ik wel heel erg. Er is mij heel vaak gezegd door vrienden, regisseurs waarmee ik werk. Ik werk nu met Joris Walraat en Lize Tieleman. En die hebben mij ook nog gezegd voor deze productie, vertrouw op jezelf. Vertrouw toch op jezelf. Echt waar, dat komt goed. Ga dat zien. En terwijl ik dacht, hoe lang zit ik nu al in dat vak? Ja. 40 jaar journalistiek of 41 jaar, weet ik veel. En dan nog, weet je waarom? Omdat ik werk veel met toeval, hè. Ik probeer te improviseren, probeer me goed voor te bereiden op wat er zou kunnen gebeuren, maar ik werk toch vooral op toeval. En als ik iets zie waarvan ik helemaal niet kon voorspellen, dat is het interessante.
Er staan veel reisboeken, hè, in uw boekenkast. Nou, zeiden, ja. Toen ik binnenkwam, zag ik meteen van, oeh, amai, heel veel reisboeken.
Ja, daaronderaan is de fictie. Allee, de fictie, de verhalenboeken zijn dat. En daarboven, dat zijn de reisgidsen. Hè.
Okay.
Maar sommige van die reisgidsen zelfs Dat leest nu bijna als romans, omdat ik daar heel veel in gekeken heb. Maar dan denk ik vooral aan die Russische. Kijk, Siberian Bam Guide. Ik ga het u even geven.
Ja.
Moet eens kijken, man.
Siberian Bam Guide?
Zie die foto. De Bam Guide. BAM-gids is dat. En de Bam, dat is een spoorlijn die door Siberië loopt. Weg van de Trans-Siberië-spoorlijn. Het is niet die, hoor. Maar die Bam gaat zo richting het noorden. En we hebben daar ook stukken van gevolgd. En dan kon je onderweg al lezen wat er ons misschien zou te wachten staan. Want dat is geen toeristisch land.
Nee. Oké, goed. Laten we naar jouw derde boek gaan, want ik denk dat het ermee te maken heeft.
Ja, het heeft ermee te maken. Zeker. En het was niet gemakkelijk, want hier naast die BAM Guide staat ook Colin Tubron in Siberia.
Ja.
Dat is een fantastische reiziger geweest, Colin Tubron.
Ja.
En daar heb ik ook enorm veel deugd van gehad. Mm-hmm. Want ik ben in 2005... In 2005 ben ik naar Siberië gegaan.
Wat is jouw derde boek?
Dat heet De Goden Hebben Honger.
Van
Gerard Jacobs.
In Nederlands, echt? Nederlandse schrijver?
Dat is een Nederlander, okay. Die woont in Amsterdam.
Okay.
Siberische reisverhalen staat er. Het is een bundeling van zijn verhalen. En kijk, er zit ook nog van alles in. Dit is een... dat was van op mijn kamer toen ik in Siberië was.
Zo'n niet storen hangertje in een van hotel.
Please make up my room staat er hier nu in het Engels en in dan ook in het Russisch.
Krachork of zoiets.
Please do not disturb. Krasnojarsk. In Krasnojarsk, aan de Jenisej.
Oké, okay, goed. Waarom heb je dit boek gekozen?
Ik heb het gekozen omdat van alle reizen die ik gemaakt heb, dit toch wel de meest memorabele geweest is. En nog altijd is.
Mm-hmm.
Dat was toen wij hier al een tijdje geen echte winters meer hadden. Nog voor we over klimaatopwarming begonnen te discussiëren. Maar dat werd toch wel gespot zo op woestijnvis, waar ik nog niet zo lang voor werkte toen. En op een zeker ogenblik is dan het idee ontstaan, hoe zou het leven zijn in een land waar het echt heel koud is, maar superkoud. Dus we begonnen daarop door te denken en ik was toen begonnen met die lijnen zo te trekken door Vlaanderen, waar, van punt A naar punt B. En in elke gemeente of stad waar die lijn doorsneed, belde ik bij toeval aan een huis aan. En in Amerika had ik dat ook al gedaan en toen kwam het idee, maar ja, stel nu eens dat we dat doen in een koud land. En ik dacht, ja, eindelijk Alaska, eindelijk. Eindelijk de Zuidpool, schitterend. Groenland, heel mijn leven van gedroomd. Totdat je vaststelt dat, ja, in Groenland is alleen maar de kust bewoond. En zijn er geen wegen, moet je voor alles een vliegtuig hebben. In Alaska, ja, dat is vooral bos. En op de Zuidpool leven alleen pinguïns en wetenschappers. Toen zei de rapuit, vertelde. En toen zei er toch iemand, Martijn, wat denk je van Siberië? Ik zeg, ja, al locus. Ja, zeggen ze, maar we zouden dat dan niet in de zomer doen, we zouden dat dan echt in de winter doen. En, maar eigenlijk ben je daar wel overtuigd dat daar koud is. Ik zeg, ja, dat klopt. En daar wonen mensen. Ja, dat klopt ook allemaal. Dus zo is dat begonnen. Ja,
ik kon niet terug.
Alleen, ik kon geen rechte lijn meer trekken, want dan ga je toch door de Rimboe. Je kunt dat zien op die wereldkaart hier. Dus eigenlijk ben ik hier begonnen, Jekaterinburg. Ja. En heb ik dan de oude postbaan gevolgd, zo langs hier, dwars door Siberië, Baikalmeer gepasseerd, Buryatje, zo naar Krasnojarsk. En zo naar Vladivostok.
Ja. Ja.
11.000 kilometer.
Ja. En waarom was dit de meest memorabele reis?
Omdat alles echt anders was. Als het zo koud is, als het tot min 30, min 40, min 50 gaat, dan is niks zoals het bij ons is. Als je naar het toilet gaat, bijvoorbeeld, de meest basic dingen zeggen, als je naar het toilet gaat, dan kun je niet doorsassen. In de steden wel, hè? In de steden wel, maar wij trokken er dwars door, dus op het platteland. Dat is een hokje dat daar in de tuin staat. Je kent dat wel, zoals bij ons vroeger op de boerderij, met zo'n hartje. En dan ga je daar en dan doe je wat je moet doen. Maar dat valt naar beneden en dat bevriest. En dat ontdooit de eerste 7-8 maanden niet meer. Dus dat is ik kan er nu niet te veel in detail op ingaan, maar dat is een soort piramide die zich vormt, die al maar hoger wordt. En als de winter wat te lang duurt, dan heb je een probleem.
Ja, het zit vol.
Ja. Ja, het zit vol, of torent er bovenuit. Allee, dat zijn echt effectieve problemen. Als je water wilt hebben, er is geen kraantje of zo. Dus mensen leggen ijsblokken in de tuin. En als ze water nodig hebben, zoals voor ons, om een potje thee te zetten, dan kappen ze daar een stuk af. En dan warmen ze dat op een vuur en daar zetten ze dan de thee mee. En allee, dat land bulkt van dat soort histories. Ik vroeg ooit eens aan iemand, wat zit er in uw diepvries? Die mensen bekeken me met een blik van, is die helemaal zot geworden? Ja.
Die hebben geen diepvries.
Alle vlees lag daar in de veranda, met kippengaas rond. Wat bedoel je met diepvries? Het is hier min 30, zeiden ze. Allee, koud. Je ziet daar ook watertoren gezien die beginnen lekken was. Dat is een reusachtige... Een zachtige zuil van ijs die daar plots in het landschap staat. En dan die mensen, die Russen, die wij toen, ik zeg wel toen, 2005, beschouwden als de oude vijanden. Een soort vijandige bevolking, een vijandige natie, want ik ben opgegroeid met de Koude Oorlog, toen kruisraketten op elkaar gericht stonden, het westen naar Rusland, Rusland naar het westen. En zo lang lag dat nog allemaal niet achter de rug, hoor. De val van de muur en zo van die dingen, dat was maar 14 jaar vroeger. Wat is dat? 14 jaar, dat is niks. Dus ik werd daar in Rusland toch wel vaak bekeken als een westerling, dus per definitie verdacht en per definitie toch ook de vijand. Vergeet ook niet, wij hebben hier 70, 80 jaar de Duits als een natie beschouwd waar we toch zeker nooit zouden voor supporten op de wereldbeker voetbal, om maar iets te zeggen. Ja. Maar daar was dan nog maar pas na 14 jaar. En dat, ik vond het een fascinerend land. Ik vond het een fascinerende bevolking. Die Slavische ziel waar je veel van hoort, fantastisch.
Ja. En heeft dat jou veranderd of zo? Kijk je daardoor anders naar hier? Of wat heeft dat met jou gedaan?
Het heeft mij in elk geval geleerd dat mensen en generaties de wonden van het verleden kunnen overleven. Want dat is nu net met dit boek Gerard Jacobs. Ik ben dus in totaal 100 dagen in Siberië geweest. 1 keer in de winter en 1 keer in de zomer exact hetzelfde parcours. Mm-hmm. 100 dagen. Mm-hmm. Die Gerard Jacobs heeft 17 jaar lang reportages over Siberië gemaakt. Hij woont in Amsterdam. Ik ben die mens gaan opzoeken om mij te oriënteren. Want hoe begint je daaraan, aan dat soort avontuur? Niemand weet dat. Nog altijd niet, denk ik. En ik ben bij hem gegaan, in een mooi herenhuis in Amsterdam en zo. En die mens heeft mij toen verteld over zijn reizen. Hij heeft me dit boek gegeven. Dat is ongelooflijk, die verhalen. Dat gaat eigenlijk over de teloorgang van een supermacht, de Sovjet-Unie mm-hmm. namelijk, die helemaal ingestort is. En de verhalen, die kun je niet verzinnen. Hij bijvoorbeeld, ik ben ook naar strafkampen geweest. Ik heb ook de gruwelen gehoord van dingen die daar gebeurd zijn. Ik heb die ook kunnen vertellen via televisie. Hij in een boek, ik zeg het ook nog maar weer eens, dit is een boek, je kunt meer kwijt. Hij vertelt over een boottocht op de Ob. 2 letters, kruiswoordraadsel. OB, weet je wel. Of tampon, kan ook. En hij vertelt, wij varen op de Ob. En hij vaart naar een bepaald punt waar mensenlichamen uit de oever beginnen te komen. De oever is wat aan het instorten, omdat het water aan het wassen is. En wat blijkt, daar komen mensenlichamen uit. Ja, op die plek. Hij heeft daar een verhaal gemaakt over hoe iemand in der tijd opgevorderd is om daar om hetzelfde fenomeen te proberen oplossen. Er kwamen mensenlichamen uit de oevers van massagraven. Er zijn miljoenen mensen gedeporteerd naar Siberië door Stalin. Die zijn ingezet bij de aanleg van wegen, zoals in de Kolyma bijvoorbeeld, waar honderdduizenden mensen echt gestorven zijn. En men noemt dat nog altijd de weg der beenderen, omdat daar op sommige dagen zie je stukken van skeletten in de weg. Ja, dat is onwaarschijnlijk, die geschiedenis. En daar was dat ook in de Ob, daar was ook zoiets gebeurd, dat was een massagraf. Maar ja, doordat die rivier begon af te kalven, kwamen die lichamen. Dan was er een bootsman die opgevorderd is door de toenmalige autoriteiten. Die is met zijn boot naar daar gekomen, is daar met zijn malende schroef beginnen rondvaren. En de rest is te gruwelijk om te vertellen. Maar hij zoekt die dan wel op en laat hem dat verhaal vertellen met de nodige schroom en van heel diep in zijn geweten en in zijn hart vertelt hij dat verhaal. Ongelooflijk pakkend boek. Mm-hmm. En dat land zit vol van dat soort verhalen. Als het gaat over heimwee naar je roots en zo van die dingen, ik heb daar nu net een reeks over gemaakt, maar er zijn hele dorpen naar daar versast, omdat een van de dorpelingen een grapje over Stalin had gemaakt en iemand anders had het opgevangen, verklikt. Toen hebben ze gezegd, heel dit dorp is besmet, kom aan, 2000 man, versast het maar naar Siberië. Dus er zitten Esten, Litouwers, Oekraïners, Polen, Duitsers, noem maar op. Geen er allemaal van afkomst, maar die nooit terugkeren naar hun eigen land.
Ja.
Ik heb toen verhalen gemaakt met oorlogsweduwen, met kinderen van soldaten die gesneuveld zijn. En toen al, dik 15 jaar geleden, waren er zoveel Russische jongens gesneuveld, en meisjes wellicht ook, in Afghanistan en in andere oorlogen die ze toen aan het voeren waren, dat er een enorm tekort aan mannen was. Om precies te zijn, waren er gemiddeld 3 vrouwen voor 2 mannen. Met als gevolg, die vrouwen vertelden mij toen hun verhaal En dat verhaal op zich was al heel pakkend, want dat ging de moeders vertelden over het verdriet van een kind dat je verliest en dat ergens doodgeschoten wordt zonder dat ze ooit een verklaring kregen. Dat was toen al verschrikkelijk. De veteranen met één been en ik zeg nu max halve één been en over posttraumatische stressstoornissen gaan we het niet hebben, die liepen verloren daar in de straten. We hebben ook een verhaal gemaakt met iemand die aan de drank geraakt was enzovoort enzoverder. Die vertelde mij ook, we kunnen maar tegen één type mens ons verhaal nog vertellen, net als tegen andere soldaten. Dus die kwamen samen in een kelder van een gebouwtje waar we binnen geweest zijn, van een museum, een oorlogsmuseum, waar ze heel trots hun medailles konden tonen, maar voor de rest werden die uitgespuwd door de maatschappij, door de andere mensen. En dan de vrouwen die op zoek zijn naar een man in Rusland, toen, echt Wim, dat is, voor die meisjes is dat verschrikkelijk, want die Russische mannen, die daar dan, die moeten er geen moeite voor doen, laat het mij zo zeggen. Dus veel van die mannen zijn zelf aan de drank en hebben geen enkele toekomst te bieden aan zo'n meisje, aan zo'n vrouw. Dus als je je afvraagt waarom zoveel Russische vrouwen eigenlijk wel liever een Westerse man hebben, dat is een reden. En wat er nu aan het gebeuren is, is zo verschrikkelijk triestig, omdat die geschiedenis zich nog maar eens herhaalt. Ja. Ik ben in Amerika nu geweest. Ik heb daar verschillende stukken gemaakt over veteranen en over jongens die gesneuveld zijn en getraumatiseerden uit Irak en Afghanistan en Vietnam. Maar het is niet anders daar in Rusland. Dus ik kan er alleen maar mededogen voor voelen. Niet voor de agressor, dat zeker niet, maar de gewone mens, dat wel.
Hmm. Oké. Mag ik jou vragen om jouw drie boeken nog eens te herhalen? Wat was jouw eerste boek?
Mijn eerste boek was Dan Barry, de Ontembare, ja, van Max Brandt.
Twee
is Mr. Gwyn van Alessandro Barrico.
Ja, en drie?
En drie is De Goden Hebben Honger van Gerard Jacobs.
Ja. Is dit een goede tijd? Zo, omdat je zegt, van ik zit in de tijd waar dat Alessandro Barrico over schrijft. Is dit een goede tijd of is het een vervelende tijd? Of is welke de fase waarin je zit? Als je zegt, van het programma net gedaan, zo onzekerheid, zo'n beetje raar. Of is dat goed of is dat slecht?
Het is vooral goed.
Ja?
Ik denk dat het goed is van jezelf te herbronnen. Ja. Ik heb nu dit boekje herlezen, Mr. Gwyn. En ik dacht van, ja, maar dat is het natuurlijk. Ik moet weer plezier krijgen in het ontdekken. En in het rondzwerven. En vooral in het eigenzinnig zijn. In vertrouwen op uw sensoren. Ja, iets gevaarlijks is dat je oprecht interesse in iets hebt, maar dat je door opvoeding of compromissen in je leven denkt van, ah ja, maar daar ga ik nu eventjes niet aan denken, want dat gaat toch niet. En nu zit ik zo in een fase van, ja, alles is mogelijk. Als ik dan een goed idee heb, dan komt de fase van, ik heb een goed idee. Dan probeer ik dat te verkopen aan de Zendro van Woestijnvis of zo. En dan zeggen ze, oh, geweldig idee. En dat is nog een mooiere fase, want dan weet je, ik heb iets. En ik ga de komende maanden, jaren, ga ik er kunnen aan werken. Maar dat is de droom. Daarna begint de miserie. Daarna komen de beperkingen. Dan ineens is het niet meer mogelijk om zes olifanten te laten binnenkomen in het cultureel centrum om de hoek, omdat dat wel eens een mooi effect zou kunnen geven in je verhaal. Dan worden de fantasten herleid tot nuchtere werkslaven. En voilà, en daarna, god ja, het heeft allemaal zijn charme, elke fase. Okay. Maar ik ben wel blij met deze en ik hoop dat ik mezelf kan dwingen om wat tot rust te komen, eigenlijk, om dat hoofd leeg te maken.
Veel succes en dankjewel.
Dankjewel.
Dit was mijn gesprek met Martin Heylen. Check de links naar alle boeken op de website wimoosterlink.be bij de show notes van deze aflevering. Mag ik nog iets vragen? Zou je willen, als je het oké vond, als je het leuk vond, zou je willen aan twee vriendinnen of vrienden zeggen dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren? Dan wordt de podcast verder verspreid bij veel mensen. Dat is leuk voor mij. Dank je wel om dat te doen. Twee is absoluut voldoende. Ik ben Wim Oosterlink. Dit is de podcast Drie Boeken. Dank je wel voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.